Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen opnieuw een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar de paus, en dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 juni. De Heilige Vader heeft opnieuw een catechese gegeven. Deze keer de tweede in de reeks rond de Heilige Geest. En we gaan daar vandaag naar de volledige vertaling kunnen luisteren. We staan stil bij enkele boodschappen die de Heilige Vader heeft gegeven. Zo is er natuurlijk de herdenking van de 80ste verjaardag van de landing in Normandië. U heeft daar misschien in andere media ook wel wat beelden over gezien. Onder andere de herdenkingen die gebeurd zijn daar ter plaatse, waar ook de koning van Engeland en de president van Frankrijk aanwezig was. De paus heeft een boodschap gestuurd naar de bisschop van Bayeux. Daar gaan we even blijven bij stilstaan. Verder is er ook een 80ste verjaardag van de zogeheten gelofte aan de heilige maagd Maria Salus Populi Romani, belangrijke icoon, belangrijke titel van de patrones van Rome. Een icoon die bewaard wordt en kan bewonderd worden in de basiliek Santa Maria Maggiore. Daar gaan we ook blijven bij stilstaan, zeer zeker. En natuurlijk ook de catechese dus. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we even binnen in het Apostolische Paleis en kijken we naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 5 juni heeft de paus de deelnemers aan de samenkomst Debt Crisis in the Global South ontvangen. En dit was een samenkomst die werd georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Hij ontving de heer Ivan Leonidas Name Vasquez, de president van het Congres van Colombia, samen met zijn gevolg. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Attilio Nostro, de bisschop van Mileto Tropea in Italië. En de paus ontving eveneens de nationale voetbalploeg van Kroatië. Op donderdag 6 juni ontving de Heilige Vader monsignor Salvatore Fisichella. Hij is de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Christophe El Cassis, de apostolische nuncius voor de Verenigde Arabische Emiraten. Eveneens een audiëntie voor de heer Fernando Haddad, de minister van Economie en Financiën van Brazilië. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Vincenzo Calvosa, hij is de bisschop van Vallo della Lucana in Italië. Ook de deelnemers aan het generale kapitel van de Suore di San Felice de Cantalice e delle Figlie di Nostra Signora de Misericordia werden door de Heilige Vader ontvangen. als ook de deelnemers aan de plenaire vergadering van het dicasterie voor de klerus. En dat dicasterie is dus verantwoordelijk onder meer voor de priesters. Paus Franciscus heeft aan hen een toespraak gegeven, daar gaan we ook zeker samen even blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die zei het volgende. Dierbare broeders en zusters, een goede morgen. Ik wil u allen met genegenheid begroeten en allereerst alle leden van het dicasterie voor de klerus bedanken. U bent namelijk uit de vier hoeken van de wereld naar Rome gekomen om uw belangrijke bijdrage te leveren aan de bezinning op het gewijde ambt. En met u zijn er ook de consulenten van het dicasterie. Dank u voor uw aanwezigheid. En dank aan de kardinaal-prefect en de andere oversten en ambtenaren van het dicasterie, vooral voor het werk dat u iedere dag, vaak in stilte en verborgenheid, doet in dienst van gewijde bedienaren en seminaries. Bij deze gelegenheid wil ik allereerst mijn dankbaarheid, mijn genegenheid en mijn nabijheid overbrengen aan de priesters en diakens over de hele wereld. Vele malen heb ik gewaarschuwd tegen de gevaren van klericalisme en geestelijke wereldsheid, maar ik ben me er terdege van bewust dat de overgrote meerderheid van de priesters met zoveel edelmoedigheid en geloof werken voor het welzijn van het heilige volk van God. De last dragen van zoveel werk en geconfronteerd worden met pastorale en spirituele uitdagingen die soms niet gemakkelijk zijn. Uw plenaire vergadering richt zich in het bijzonder op drie aandachtsgebieden. De voortdurende vorming van priesters, de bevordering van roepingen en het permanente diaconaat. Op elk van deze thema's wil ik kort ingaan. Voortdurende vorming. Dit is een thema waar vooral de laatste jaren veel over gesproken wordt en waar de Ratio Fundamentalis van 2016 reeds aan herinnerde. Ook de priester is een leerling in de navolging van de Heer en daarom moet zijn vorming een voortdurende reis zijn. Dit geldt des te meer wanneer we bedenken dat we vandaag de dag in een wereld leven die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, waarin zich steeds nieuwe vragen en complexe uitdagingen aanbieden, waarop we moeten reageren. Daarom kunnen we onszelf niet wijsmaken dat vorming in het seminarie kan volstaan, voor eens en voor altijd een veilige basis kan leggen. We zijn veeleer geroepen om te consolideren, te versterken en te ontwikkelen wat we in het seminarie hebben ontvangen, op een weg die ons helpt te rijpen in de menselijke dimensie, spiritueel te groeien, de juiste talen voor evangelisatie te vinden en te verdiepen wat we nodig hebben om de nieuwe vragen van onze tijd adequaat aan te pakken. Ik herinner me hier graag dat de schrift zegt vai soli, wee degene die alleen is, want als hij valt, heeft hij niemand om hem op te rapen. Hoe belangrijk is dit voor de priester? De weg wordt niet alleen afgelegd. Toch zijn helaas zoveel priesters te eenzaam, zonder de genade van begeleiding, zonder een gevoel van verbondenheid dat als een reddingsboei is in de vaak stormachtige zee van het persoonlijke en pastorale leven. Het weven van een sterk netwerk van broederlijke relaties is een prioritaire taak van voortdurende vorming. De bisschop, de priesters onderling, de communiteiten in relatie tot hun herders, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de verenigingen, de bewegingen. Het is onmisbaar dat priesters zich thuis voelen. U bent als dicasterie reeds begonnen met het weven van een wereldwijd netwerk en ik verzoek u dringend alles te doen opdat deze beweging zich mag verder zetten en vrucht dragen over de hele wereld. Werk creatief, zodat het netwerk versterkt wordt en ondersteuning biedt aan de priesters. Jullie hebben hierin een sleutelrol te spelen. Een tweede punt, de zorg voor roepingen. Een van de grote uitdagingen voor het volk van God is het feit dat in steeds meer gebieden van de wereld de roepingen tot het priesterambt en het Godgewijde leven sterk afnemen en sommige landen bijna uitsterven. Maar ook de roeping tot het huwelijk, met het gevoel van toewijding en zending die daarvoor nodig is, bevindt zich in een crisis. En daarom wilde ik in de laatste boodschappen voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen mijn blik verruimen tot het geheel van christelijke roepingen. En richtte ik mijn blik in het bijzonder op die fundamentele roeping die het discipelschap is, ten gevolge van het doopsel. We mogen ons er niet bij neerleggen dat voor zoveel jongeren de hypothese van een radicaal levensaanbod gewoon uit hun horizon is verdwenen. In plaats daarvan moeten we samen nadenken en aandachtig blijven voor de tekenen van de geest. En ook u kunt deze taak verder zetten dankzij het pauselijk werk voor priesterroepingen. Ik nodig u uit om deze realiteit nieuw leven in te blazen, op een manier die gepast is bij onze tijd. Misschien door te netwerken met de lokale kerken en goede praktijken te identificeren om te verspreiden. Dit is een uiterst belangrijk werk. En tot slot het permanente diaconaat. Het werd opnieuw geïntroduceerd door het Tweede Vaticaans Concilie en heeft in de afgelopen decennia een zeer gevarieerde ontvangst gekend. Zelfs vandaag de dag worden er echter vaak vragen gesteld over de specifieke identiteit van het permanente diaconaat. Zoals u weet, beveelt het samenvattend verslag van de eerste zitting van de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode afgelopen oktober aan om een evaluatie uit te voeren van de uitvoering van het diaconale ambt na het Tweede Vaticaans Concilie en roept ook op tot een meer beslissende focus onder de verschillende taken van diakens op de diaconia van naastenliefde en de dienst aan de armen. Het begeleiden van deze overwegingen en ontwikkeling is een belangrijke taak van uw dicasterie. Ik moedig u aan om hieraan te werken en alle noodzakelijke krachten in te zetten. Dierbare broeders en zusters, nogmaals hartelijk dank. Werk er altijd aan dat Gods volk herders heeft naar het hart van Christus en groeit in de vreugde van het discipelschap. Mogen de Maagd Maria, moeder en model van elke roeping, jullie begeleiden. Mogen ook ik jullie vergezellen met mijn gebed en vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Ik dank u. Een mooie korte toespraak van Paus Franciscus aan de leden van het dicasterie voor de klerus. Het vermelden van die toespraken is niet enkel om te horen wat Paus Franciscus daarover denkt, maar het is ook een herinnering voor ons allemaal om te bidden. Te bidden voor de paus, zeer zeker, maar ook voor de prefecten. Voor de leden van deze dicasteries, die echt een moeilijke, complexe opdracht hebben en die elke vorm van gebed zeer zeker kunnen gebruiken, zoals wij allemaal. Ook het dicasterie voor de klerus. Zoals u kan horen, drie punten dus die werden uitgewerkt in die plenaire vergadering, in die samenkomst, waar werd over nagedacht. Laat het ook zeker niet vergeten in ons eigen gebed. Op deze wijze kunnen wij het Apostolische Paleis verlaten en gaan we richting het Sint-Pietersplein voor de generale audiëntie met Paus Franciscus. En die vond natuurlijk plaats op woensdag 5 juni. U kon er reeds een deeltje van horen tijdens het programma Radio Vaticaan Live. Rode draad van de catechese, die mochten we reeds vernemen. U weet, in deze catechese-reeks wil de Heilige Vader kijken naar de Heilige Geest. Meer bepaald, hoe kijken we naar deze derde persoon van God in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament en uiteraard ook in de kerk. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 juni.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi odierna vorrei riflettere con voi sul nome con cui lo Spirito Santo è chiamato.
In de catechese van vandaag wil ik met u allen nadenken over de naam waarmee de Heilige Geest in de Bijbel wordt genoemd. Het eerste wat wij van een persoon te weten komen is de naam. Daarmee noemen we hem, onderscheiden we hem, herinneren wij ons hem. De derde persoon van de drie eenheid heeft dan ook een naam. Hij wordt de Heilige Geest genoemd. Maar geest is de gelatiniseerde versie. De naam van de geest, de naam waaronder de eerste ontvangers van de openbaring hem kenden, waaronder de profeten, de psalmisten, Maria, Jezus en de apostelen hem aanriepen, is Ruach, wat adem of wind betekent. In de Bijbel is die naam zo belangrijk dat hij bijna met de persoon zelf wordt geïdentificeerd. De naam van God heiligen is God zelf, heiligen en eren. Het is nooit een louter conventionele benaming. Het zegt altijd iets over de persoon, zijn oorsprong, zijn missie. En dit is ook het geval met de naam Ruach. Het bevat de eerste fundamentele openbaring over de persoon en de functie van de Heilige Geest. Door de wind en zijn verschijningsvormen te observeren, werden de Bijbelschrijvers door God geleid om een wind van een andere aard te ontdekken. Het was geen toeval dat met Pinksteren de Heilige Geest op de apostelen neerdaalde met het geruis van een ruisende wind. Zoals staat in de Handelingen der Apostelen. Het was alsof de Heilige Geest zijn handtekening wilde zetten onder wat er gebeurde. Wat zegt zijn naam Ruach ons dan over de Heilige Geest? Het beeld van de wind dient in de eerste plaats om de kracht van de Heilige Geest uit te drukken. Geest en kracht, of kracht van de geest, is een steeds terugkerende combinatie in de Bijbel. Want de wind is een overweldigende kracht, een ontembare kracht, die zelfs in staat is om oceanen te verplaatsen. Maar nogmaals, om de volledige betekenis van de realiteiten van de Bijbel te ontdekken, moet je niet stoppen bij het Oude Testament, maar uiteindelijk bij Jezus uitkomen. Naast kracht zal Jezus een ander kenmerk van de wind benadrukken, namelijk zijn vrijheid. Aan Nicodemus, die hem 's nachts bezoekt, zegt Jezus plechtig: de wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn stem, maar u weet niet van waar hij komt en waarheen hij gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren wordt. Wind is het enige dat je absoluut niet kan beheersen. Je kan het niet opsluiten of in een doos stoppen. We proberen de wind op te sluiten of in te kisten, dat is gewoon niet mogelijk. Hij is vrij. Een poging om de Heilige Geest in te kapselen in concepten, definities, stellingen of verhandelingen, zoals het moderne rationalisme dat soms heeft geprobeerd, is hem verliezen, teniet doen, reduceren tot een puur menselijke geest, een eenvoudige geest. Een soortgelijke verleiding bestaat echter ook op kerkelijk gebied, namelijk om de Heilige Geest te willen insluiten in kanons, in instellingen, in definities. Maar de Geest schept en bezielt instellingen, maar hij kan zelf niet geïnstitutionaliseerd worden of gecodificeerd worden. De wind waait waarheen hij wil, Zo deelt de Geest zijn gaven uit, zoals hij wil. De apostel Paulus zal dit tot de fundamentele wet van het christelijk handelen maken. In zijn tweede brief aan de Korintiërs staat: waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Een vrij mens, een vrij christen, is iemand die de geest van de Heer heeft. En dit is een heel bijzondere vrijheid, heel anders dan wat over het algemeen daaronder wordt verstaan. Het is niet de vrijheid om te doen wat men wil, maar de vrijheid om te doen wat God wil. Niet de vrijheid om goed of kwaad te doen, maar de vrijheid om goed te doen. En dat vrijelijk te doen. Dat we zeggen door aantrekking, niet door dwang. Met andere woorden, de vrijheid van kinderen, niet van slaven. Paulus is zich terdege bewust van het misbruik of misverstand dat van deze vrijheid kan worden gemaakt. Aan de Galaten schrijft hij: gij, broeders, zijt geroepen tot vrijheid. Laat deze vrijheid echter geen voorwendsel worden voor het vlees, maar door de liefde dienstbaar zijn aan elkaar. En dit is een vrijheid die zich uit in wat haar tegendeel lijkt. Ze uit zich in dienstbaarheid. En in dienstbaarheid is er ware vrijheid. We weten goed wanneer deze vrijheid een voorwendsel voor het vlees wordt. En de heilige Paulus geeft een hele lijst eigenlijk. Hij spreekt over hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, hekserij, vijandschap, tweedracht, jaloezie, verdeeldheid, afgunst, dronkenschap en dergelijke. Maar zo is de vrijheid die de rijken toestaat om de armen uit te buiten. En het is een lelijke vrijheid die de sterken toestaat de zwakken uit te buiten. En iedereen om ongestrafte omgeving uit te buiten. Het is een lelijke vrijheid. Het is niet de vrijheid van de geest. Broeders en zusters, waar halen wij deze vrijheid van de geest vandaan, die zo tegengesteld is aan de vrijheid van het egoïsme? Het antwoord ligt in de woorden die Jezus op een dag tot zijn toehoorders sprak: als de Zoon u vrij maakt, zult u zeker vrij zijn. De vrijheid die Jezus ons geeft. We vragen Jezus om ons door zijn Heilige Geest werkelijk vrije mannen en vrouwen te maken. Vrij om te dienen in liefde en vreugde. Ik dank u. Hele mooie catechese van Paus Franciscus over de Heilige Geest, Ruach, zoals hij wordt genoemd in het Oude Testament. En die ook de naam was die de apostelen zullen gebruikt hebben. De paus spreekt hier over een belangrijk aspect, namelijk de vrijheid. Heel vaak wordt in deze tijd de vrijheid verkeerdelijk begrepen als de mogelijkheid om te doen wat men wil. Zonder enige grens, zonder enige beperking. En dat zou dan de echte vrijheid zijn. Terwijl, en dat zei de Heilige Vader ook al in een andere catechese, dat eigenlijk leidt tot slavernij, tot een gebondenheid. En wij zijn geroepen om vrij te zijn. Vrij om het goede te doen, om het goede te kiezen. Het goede voor onszelf, maar ook het goede voor de ander. En zo, samen, als gemeenschap, dichter naar God komen. Want daarin ligt ons waar geluk, ligt onze ware vrijheid. Daar zijn wij kinderen van God en geen slaven. En dus worden wij vrij door te dienen. Door God te dienen en door onze naasten te dienen. We kijken alvast uit naar de andere catecheses die we nog in deze reeks zullen mogen ontvangen van Paus Franciscus en die u zeker ook zal horen tijdens Radio Vaticaan. Alvorens we samen met de Heilige Vader ons opnieuw tot de voorspraak van de Heilige Maagd Maria zullen wenden en tot haar zullen bidden, kunnen we nog even stilstaan bij de boodschap die de paus zond aan Monsignor Baldassare Reina. En dat ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de gelofte aan Maria Salus Populi Romani. De paus schrijft het volgende. Ik ben spiritueel verbonden met de hele diocesane gemeenschap, die voor de eerste keer de liturgische gedachtenis van de heilige Maria Salus Populi Romani viert, waarbij ook de gelofte wordt herdacht waarmee de inwoners van Rome, samen met hun herder, paus Pius XII, op 4 juni 1944, tot onze lieve vrouw de redding van de stad afsmeekten, toen de frontale botsing tussen het Duitse leger en de Anglo-Amerikaanse geallieerden daar op het punt stond plaats te vinden. De devotie voor de oude icoon die bewaard wordt in de basiliek van Santa Maria Maggiore leeft al eeuwenlang in de harten van de Romeinen, die er smeekbeden en aanroepingen tot richten, vooral tijdens plagen, natuurrampen en oorlogen. De belangrijkste gebeurtenissen in het religieuze en burgerlijke leven van Rome vond hun weerklank voor dit beeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Romeinse volk zich opnieuw aan Maria Salus Populi Romani wilde toevertrouwen, terwijl de nachtmerrie van de verwoestingen door de nazi's werden beleefd. 80 jaar later wil de herdenking van deze gebeurtenis, die zoveel betekenis heeft, een gelegenheid zijn om te bidden voor al diegenen die hun leven verloren in de Tweede Wereldoorlog en om opnieuw stil te staan bij de enorme geesel die oorlog is. Te veel conflicten in verschillende delen van de wereld zijn er vandaag nog steeds. Ik denk aan het bijzonder aan het gekwelde Oekraïne, Palestina en Israël, Soedan, Myanmar, waar de wapens nog steeds kletteren en nog meer mensenbloed vergoten wordt. Dit zijn drama's die talloze onschuldige slachtoffers treffen, wier kreten en lijden het geweten van iedereen dient aan te spreken. We kunnen en mogen niet toegeven aan de logica van de wapens. 20 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1965 stelde paus Paulus VI in een toespraak voor de Verenigde Naties de volgende vraag. Zal de wereld er ooit toe komen om de particularistische en oorlogzuchtige mentaliteit te veranderen die tot nu toe zoveel van haar geschiedenis heeft doorweven? Deze vraag, die nog steeds op een antwoord wacht, spoort iedereen aan om concreet te werken aan vrede in Europa en in de hele wereld. Vrede is een geschenk van God, dat ook vandaag harten moet vinden die bereid zijn om het te aanvaarden en zich in te zetten als bouwers van verzoening en getuigen van hoop. Ik hoop dat de initiatieven ter herdenking van de gelofte van het volk aan de Moeder Gods in de 4 plaatsen die de hoofdrol speelden bij deze gebeurtenis, bij de Romeinen de wil mag doen herleven om overal bouwers van ware vrede te zijn en broederschap opnieuw te lanceren als een essentiële voorwaarde om conflicten en vijandelijkheden te boven te komen. Hij kan een bouwer van vrede zijn die deze in zichzelf bezit en zich met moed en zachtmoedigheid inzet om relaties te creëren, relaties tussen mensen aan te knopen. Spanningen in het gezin, op het werk, op school, onder vrienden glad te strijken. En zo verwezenlijkt hij de evangelische zaligspreking, zalig de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden. Mogen de heilige maagd Maria, middelares van alle genade, altijd waakzaam en zorgzaam voor al haar kinderen, voor de hele mensheid, de gave van eendracht en vrede verkrijgen. Ik vertrouw alle inwoners van Rome, in het bijzonder de ouderen, de zieken, de eenzamen, mensen in moeilijkheden toe aan de moederlijke voorspraak van Maria, Salus Populi Romani. Mogen zij, de maagd van tederheid en troost, geloof, hoop en liefde, sterken om Gods liefde en barmhartigheid uit te stralen in de wereld. Met deze gevoelens verzeker ik u van mijn gebeden en geef u van harte mijn zegen. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 4 juni 2024, Paus Franciscus. Prachtige boodschap, opnieuw tonend hoezeer Paus Franciscus een grote devotie heeft voor de heilige maagd Maria en in het bijzonder voor dus deze icoon, Salus Populi Romani, die in een kapel van, een grote kapel, een zijkapel van de basiliek Santa Maria Maggiore wordt bewaard en waar Paus Franciscus iedere keer naartoe gaat om zijn apostolische reizen toe te vertrouwen aan de bescherming en aan de voorspraak van de heilige maagd Maria. En dus wij mogen verwachten dat wanneer hij naar België komt, dat hij dat ook zal doen. Dat hij ook ons land zal toevertrouwen aan deze patrones van Rome, de heilige maagd Maria, Salus Populi Romani. We gaan samen met de heilige vader het Angelus bidden en komen daarna graag bij u terug en staan nog even stil bij zijn boodschap die hij richtte aan de bisschop van Bayeux en Lisieux en dat ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de landing in Normandië.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Zoals beloofd gaan we nog even luisteren naar een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus heeft gestuurd naar de bisschop van Bayeux en Lisieux in Frankrijk, Monseigneur Jacques Haber, op de 80ste verjaardag van de landing in Normandië. Het is mij een genoegen om in gedachten en gebed samen te zijn met allen die in de kathedraal van Bayeux bijeen zijn om de 80ste verjaardag van de landing van de geallieerden in Normandië te herdenken. Ik heet alle aanwezige burgerlijke, religieuze en militaire autoriteiten welkom. We gedenken de kolossale en indrukwekkende collectieve en militaire inspanning om de vrijheid te herstellen. En we denken ook aan de kosten van deze inspanning. Deze immense begraafplaatsen waar duizenden soldaten begraven liggen. De meesten heel jong en velen van hen ver weg, die op heroïsche wijze hun leven hebben gegeven om zo een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog en de vrede te herstellen. Een vrede die, in ieder geval in Europa, bijna 80 jaar zal hebben geduurd. De landingen op D-Day roepen ook beelden op van de steden in Normandië die volledig werden verwoest. Le Havre, Saint-Lô, Herbourg, Rouen, Lisieux, Falaise, Argentan en zoveel andere. En we willen de talloze, onschuldige burgerslachtoffers herdenken en al diegenen die hebben geleden onder deze verschrikkelijke bombardementen. Laten wij bidden voor de mensen die oorlogen willen, zij die ze beginnen, zinloos aanwakkeren, nutteloos in stand houden en verlengen, of er cynisch misbruik van maken. Mogen God hun harten verlichten en het spoor van ongeluk dat zij veroorzaken, dat zij deze voor hun ogen mogen zien. Laten wij bidden voor de vredestichters. Vrede willen is geen lafheid. Integendeel, het vereist de grootste moed. De moed om te weten hoe je iets moet opgeven. Ook al is het oordeel van de mensen soms hard en onrechtvaardig tegenover hen, de vredestichters zullen zonen van God genoemd worden. Mogen zij weten hoe zij vreedzame wegen van ontmoeting en dialoog kunnen openen en zich kunnen verzetten tegen de onverbiddelijke en hardnekkige logica van confrontatie. Mogen zij onvermoeibaar volharden in hun inspanningen en mogen hun inspanningen met succes bekroond worden. Laten wij tenslotte bidden voor de slachtoffers van de oorlogen, zowel in het heden als in het verleden. Mogen God allen, die in deze vreselijke conflicten zijn gestorven, in zijn nabijheid verwelkomen, en mogen Hij allen die vandaag lijden te hulp komen. De armen en zwakken, ouderen, vrouwen en kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers van deze tragedies. Mogen God ons genadig zijn. Ik roep de bescherming in van de heilige Michael, beschermheilige van Normandië, en de voorspraak van de heilige maagd Maria, koningin van de vrede, en geef u van ganser harte mijn zegen. Paus Franciscus. Ja, het is natuurlijk een boodschap die verwijst naar het moment waarop dat die geallieerden beslissen om de D-Day te organiseren, het moment waarop dat zij daar op die stranden toekomen en met hun jonge leven zich bereid zijn om in te zetten voor de vrede, voor de bevrijding van Europa. Velen van hen die hun leven hebben gegeven, als u op die kerkhoven gaat rondwandelen en even gaat kijken naar de leeftijden, dat is ongelooflijk, dat is zeer aangrijpend. Te weten dat die jonge mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, die opnieuw wordt bedreigd vandaag de dag. En die boodschap, zeker wanneer het gaat over de boodschap van iets te kunnen loslaten soms, om aan vrede te kunnen werken, om aan een onderhandelingstafel te gaan zitten, dat kan wel tellen. In de wetenschap dat daar bijvoorbeeld de president van Oekraïne, Zelensky, ook aanwezig was. En natuurlijk ook anderen die op een of andere manier betrokken zijn in dat conflict. Ook gericht aan de president van Frankrijk bijvoorbeeld. Die oorlogstaal die we constant horen, dat constante poging als het ware om elkaar te overtroeven. Wel, dit helpt niet, zegt Paus Franciscus. Om aan vrede te kunnen werken, moet men uiteindelijk aan de tafel gaan zitten en moet men gaan spreken met elkaar en bereid zijn om, zoals hij het hier zegt, dingen te verliezen. Zeer moeilijk. Wel, het is zeker iets wat ook wij in onze gebeden kunnen meenemen. deze boodschap van Paus Franciscus. Moge de Heilige Maagd Maria inderdaad vrede schenken aan een ieder en de harten verlichten van diegenen die er een grote rol in spelen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook nog twee benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monsignor Joseph Caddy benoemd tot bisschop van Cairns in Australië. En hij heeft ook Monsignor Darius Trionis, tot nu toe hulpbisschop van het aartsbisdom Vilnius, benoemd tot coadjutor-bisschop van Siūlai in Litouwen. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.